Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor den opper, Heer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen Lucas hoofdstuk 22. En we lezen de versen 14 tot en met 30. Lucas 22 en we lezen de versen 14 tot en met 30. En daar lezen wij het woord van de Heere. En als de ure gekomen was, zat hij aan en 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het. En gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie de hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is, doch wee die mens door welken hij verraden wordt. En ze begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meester te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meer de die aanzit of die dient, is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel, in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking in deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal wordt gevormd door de laatste verzen van vers 27. Vers 27, de laatste woorden, maar ik ben in het midden van u als een die dient. Willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij een antwoord daarop, Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. In het midden van uw heilige woning. 48 vers 4 naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. MUZIEK Zullen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, hoe gepast is het dat wij uw weldadigheid gedenken in het midden van uw heilige woning. Want u hebt ook vanmorgen uw weldadigheid zo rijk getoond. En als wij daar nu ogen voor ontvangen hebben om dat te zien, en wanneer wij een opmerkzaam hart ontvangen hebben, dan zullen we gezien hebben hoe u uzelf hebt gegeven, hoe u zelf de diepten van de Godverlatenheid bent ingegaan om een volk te zaligen. U gaf uzelf in plaats van uw kinderen. En zo, Heere, mogen wij uw weldadigheid gedenken. En ook nu, wanneer wij hier bijeen zijn op deze nabetrachtingsdienst, dan bidden wij u of u in het middelpunt wilt staan. Of het mag zijn, Heer, dat onze ogen en onze harten gericht mogen worden op u. Wij bidden u of u een besef wil geven van de heiligheid van uw woning, de heiligheid van uw persoon. Dat wanneer u aanwezig bent onder de kerkdiensten, wanneer u in het midden bent, als wanneer er maar 2 of 3 vergaderd zijn in uw naam, dan, Heere, hoe moeten wij toch ook zeggen dan, met de ouden uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, dat deze plaats heilig is. En zo moest Jacob vanouds zeggen, hoe vreselijk is deze plaats toen u aan hem verscheen bij Bethel. En dat Jesaja het moest zeggen, dat hij een man was van onreine lippen. En hij woonde te midden van een volk van onreine lippen. En dat Mozes geheel in vrees en beven was. Zij zijn blootgesteld aan de werkelijke fysieke tegenwoordigheid van uw persoon. En zo was het ook met Johannes op Patmos, dat hij als dood aan uw voeten neerviel. Want u bent de heilige God. En nou bent u hier dan niet fysiek aanwezig, maar u bent hier. En daarom is deze plaats werkelijk een heilige plaats. Een plaats waar wij met eerbied naartoe mogen gaan. En dat wij met stille verwondering mogen nadenken dat u tot ons komt. Hier mogen wij met diep ontzag uw weldadigheid gedenken. Wat zou het toch rijk zijn, Heer, als u in ons midden was vanavond, met de krachtige werking van uw Heilige Geest. We hebben dat allemaal verbeurd en verzondigd. In ons is niets dat u ons zou kunnen verhoren. Maar o Vader in de hemel, wilt u op uw Zoon zien. En om Christus wil, wilt u ons uw Heilige Geest niet onthouden, maar dat uw Geest aanwezig mag zijn onder de bediening van uw woord. En dat uw Geest het zo mag maken dat uw woord tot ons mag komen in betoning van geest en kracht. Heere in de hemel, wil met uw genade in onze harten wonen en werken. Misschien hadden we geen vrijmoedigheid om aan de tafel te komen. Heere, wilt u ons daarin onderwijs geven? Onderwijs over hoe het met ons gesteld is. Wij vragen u ook of u ook uw kinderen of hen die aangegaan zijn, of u ook hen wilt verder leiden, inzicht geven, laat er ook zelf onderzoek mogen zijn hoe wij aangegaan zijn aan de tafel. Want de gang naar het avondmaal garandeert niet dat we daarmee ook kinderen van God zijn. Dat is toch uiteindelijk een persoonlijke zaak tussen u en onze ziel. En zo bidden wij om uw licht en waarheid, om ons te leiden in uw waarheid. En wanneer er misschien zijn in de kerk die met een zekere droefheid toch in de kerk zitten, omdat ze niet zijn aangegaan en er toch zo naar verlangen, Heere, wilt u zelf deze zielen opzoeken. En wilt u zelf in hun harten werken en hen vrede geven die er ligt in u. O Heere, zo zijn wij toch allen arm en behoeftig. We hebben allemaal uw leiding, uw hulp, uw inzicht nodig. O schenk toch genade van bekering, wanneer we nog onverschillig op een afstand van uw leven, wanneer ons hart niet ingewonnen is voor uw dienst, Heere Jezus, laat het ons tot schuld worden. Wil zo toch bemoeienis met ons hebben. Zegen heel de gemeente. Zegen ook hen die het moeilijk hebben, om wat voor reden ook. We bidden u voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk ook hen uw genade, uw nabijheid. Als ze met ons meeluisteren, nu ook vanuit het verzorgingshuis en vanuit persoonlijke woningen, Heere, wilt u met uw genade hen gedenken. We bidden u om uw zegen over ons en over de gemeente. Ook uw zegen over de activiteiten die staan gepland voor de komende week, de verschillende bijeenkomsten. Heere, wilt u uw genade aan ons geven. Bewaar de gemeente. Richt hen op die ziek zijn of die in rouw zijn of zich eenzaam voelen, wilt u daar uw troost geven? Gedenk weduwen en wedunaren en wil in uw genade hen die een lege plaats in hun leven hebben en daar nog steeds geregeld aan terugdenken, wilt u die plaats vullen met uw aanwezigheid. Zegen de jonge mensen, de jongens en de meisjes, de jongeren. Heere, werk in hun harten dat zij een verlangen hebben om u te kennen, u te zoeken. O, laat uw dienst toch voor hen aantrekkelijk mogen zijn. Want uw dienst is de beste dienst. Uw dienst is een liefdesdienst. Want u bent de heerlijkste koning die het allerzaligst lot kan geven. Trouwe God wil zo in ons midden zijn. Gedenk uw kerk door heel deze wereld heen. We bidden u voor de broeders en zusters in de verdrukking, in de vervolging. Wilt u hen genade geven, bescherming. Wilt u geven dat de kerken in die landen toch versterkt zullen worden. En dat uw woord krachtig verkondigd zal worden. En wilt u uitkomst geven, rust en uw nabijheid. En laat toch de aarde bedekt zijn met de kennis des Heren. Laat ook het volk Israël tot bekering mogen komen. Wilt u dat volk, Heren, opzoeken en de ongerechtigheden uit Jacob afwenden. Want ook dat volk is een zondig, een goddeloos volk, net als wij dat ook zijn. Zo zijn wij toch allen van hetzelfde lap gescheurd. We zijn toch allen toch verkocht onder de zonde, ook Israël. Maar we geloven, Heere, dat u dat volk opzoekt, niet omdat ze zo goed zijn, maar omdat u trouw bent. O Heere, laat de volkeren nog weten dat Israël een God heeft. En verheerlijk uw naam, dat zelfs de heidenen mogen zeggen, hier heeft God wat groots gedaan. En dat de leiders van de wereld mogen zeggen, zoals eens in Egypte gezegd werd, dit is Gods vinger. Heere, verheerlijk zo uw naam. Gedenk onze regering en allen die over ons gesteld zijn, schenk hen wijsheid. We bidden voor ons koningshuis en we vragen zo uw genade en zegen over ons. Heere, doe genadig verzoening over onze zonden en wil ons gebed horen. Kracht geven ook nu om te spreken en te luisteren. Zegen ons met uw nabijheid om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nu zingen Psalm 100. Psalm 100. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen in de twee collecten. Geliefde gemeente, wanneer een mens geboren wordt, dan heeft hij een hart dat trots en hoogmoedig is. Want de mens is van nature groot in eigen oog. En een mens wil de belangrijkste zijn en de beste zijn. Maar wanneer een mens wederom geboren wordt, opnieuw geboren wordt, dan wordt hij juist heel klein in zijn eigen oog. En dan beseft hij dat hij niets is. En dan wordt hij afhankelijk van de Heere Jezus. Maar onder Gods kinderen, hen dus die wedergeboren zijn, werkt die oude natuur nog steeds voort. En dat zien we hier bij de discipelen. Want de discipelen, zij wisten dat de Heere Jezus de zaligmaker was. Ze wisten dat hij de Messias was. Dat had God de Vader in de hemel hen geopenbaard, heeft de Heere Jezus hen gezegd. En ze wisten dat de Heere Jezus de langbeloofde zaligmaker was. En ze hadden alles verlaten en hadden hem gevolgd en ze geloofden in hem. Maar toch waren zij ook nog groot in eigen oog. En ze wilden onder elkaar ook toch nog graag de beste willen zijn. En de meeste en de belangrijkste willen zijn. En dan moesten die discipelen ook van verlost worden. Want in het koninkrijk van God gaat het er niet om de belangrijkste te zijn. Of om de meeste te zijn, maar het gaat in het koninkrijk God erom om Christus te kennen. Het gaat erom om zijn beeld gelijkvormig te zijn. Het gaat erom de Heere Jezus na te volgen en al meer te leren leven naar zijn wil. Het gaat in het koninkrijk van God niet om de belangrijkste en de meeste te zijn. Het gaat erom om te dienen. Te dienen. God te dienen. Onze naaste te dienen. En zo in de liefde te wandelen. En dat geldt ook heel in het bijzonder na de viering van het heilige avondmaal. Want wanneer u toch de goedheid van de Heere gezien hebt. En wanneer u misschien ook die goedheid van de Heere gesmaakt hebt, dat u de tekenen van brood en wijn genuttigd gebruikt hebt, dan hebt u de tekenen en de zegelen van zijn vrije genade gezien. Nou, als u dat gezien hebt, dan kan het toch niet anders dan in ons hart zijn: wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn goedheid, voor al zijn liefde, voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Kijk, als u erachter bent gekomen dat God heel goed voor u geweest is, dan wilt u ook dienen. Dan wilt u hem dienen. Dan wilt u niet meer voor uw eigen ik leven. Maar dan wilt u leven voor hem die u gekocht en betaald heeft. Want de Heere verbindt toch zijn volk aan zichzelf. Dat ze hem leren volgen. De Heere heeft toch een volk dat zeer gewillig is. Gewillig gemaakt om hem te gehoorzamen en te dienen. En dat heeft de Heere Jezus zelf ook gedaan. Ook gewandeld in de liefde, ook gediend, ook de ander gezocht. En hij heeft dat gedaan als geen ander, volmaakt. En dat zegt hij hier in onze tekst. Ik ben in het midden van u als één die dient. En zo willen wij proberen na te denken over de dienende Christus. En we zien ten eerste zijn liefde, ten tweede zijn lijden en ten derde zijn leiding. De dienende Christus, zijn liefde, zijn lijden en ook zijn leiding. Dus de Heere Jezus vertelt aan zijn discipelen wat ze al lang hadden kunnen weten. En dat is dat hij onder hen is als één die dient. Hij wil zelf de minste plaats innemen. Kijkt u maar naar de context. Dan staat er toch ook wie is meerder die aanzit of die dient. Dus wie is meerder, jongens en meisjes? Zij die bedienen of zij die aan tafel zitten? Wie is nou meerder? De Heer Jezus zegt, is het niet die aanzit aan de tafel? Zij zijn meerder. Maar nu gaat de Heer Jezus zelf gaat dienen. Hij gaat dus de laagste plaats innemen. Hij gaat de laagste plaats innemen. Want hij, de Heer Jezus, is als één die dient. En heel zijn leven was zorg dragen voor anderen. Waarom deed hij dat? Omdat hij de ander lief had. Hij was volkomen liefde. En vanuit die liefde heeft hij altijd zijn God en Vader gediend. En hij heeft de wet van zijn God en Vader gehouden. En vanuit diezelfde liefde heeft hij ook het goede voor zijn naaste gezocht en gedaan. En in het bijzonder ook voor zijn discipelen. Hij heeft voor hen het goede gezocht. Altijd opmerkzaam op hun noden. Heeft altijd voor hen gezorgd. Want Christus was onder hen als één die dient. Altijd gericht, niet op zijn eigen belang, niet op zijn eigen rust, niet op zijn eigen eer, maar gericht op hun welzijn. Gericht op hun belang. En zo leerde de Heer Jezus hen. Hij onderwees hen met veel geduld. Hij leidde hen op de omwandeling door het land heen. En daarbij verzorgde hij hen in hun dagelijkse levensbehoeften. En hier weer zijn ze aan de tafel met hem. Ze zijn gevoed, welgevoed. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld. De Heer Jezus heeft zelfs hun voeten gewassen. En op een liefdevolle, zachtmoedige wijze corrigeert hij nu hun verkeerde opvattingen. Hij heeft altijd gediend. De Heer Jezus, de koning van de kerk, die dient. Welke koning op aarde doet zoiets? Welke van de verzonnen goden onder de volkeren wil dienen? Maar onze God, onze zaligmaker, hij dient. Wat is hij toch een lieflijke koning. Een lieflijke God. Een God om te volgen. Een God om uzelf aan te kwijt te raken. Hij dient. En hij dient. Het is een hele sterke uitdrukking in de tekst. Want er staat eigenlijk niet dat hij dient als één van velen. Ik ben onder midden van u als één die dient. Zoals er anderen ook kunnen zijn die dienen. Nee, dat staat er niet in het Grieks. Er staat eigenlijk, ik ben onder u als de dienende. Zo staat het er. Ik ben onder u als de dienende. Hij is bij uitstek degene die dient. Daarom is de Heer Jezus uniek. Hij dient. Hij verzorgt. Hij geeft. Als niemand anders. En als u hem kent in uw leven, dan beaamt u dat. Dan weet u dat uit eigen ervaring dat de Heer Jezus dezelfde is. En zo laat de Heer Jezus zien dat hij onder de discipelen de laagste plaats wilde innemen om te dienen. Dus daarom heeft hij ook het welzijn van de ander gezocht. Hij was ootmoedig en nederig van hart. Dat zegt hij ook. Leert van mij dat ik ootmoedig en nederig van hart zijn ben. En zo was de Heere Jezus niet gericht op zijn grootheid, maar op de zaligheid van hen die hem volgden. En zoals de oude schrijvers zeggen, hij was de dienaar van alle dienaren. Zo is Christus. En wat is een dienaar? Hoe werkt een dienaar, jongens en meisjes? Nou, een dienaar die moet zorgen voor andere mensen. Wat is een dienaar? Nou, is een knecht bijvoorbeeld. Of misschien een bediende in een restaurant. Ja, is misschien een flauw voorbeeld, maar... Wat is nou iemand die dient? Een knecht, dat is een goed voorbeeld. Een knecht die allerhande werkzaamheden doet voor zijn baas. Of een huisverzorger, kennen we nou niet zo meer, vroeger nog wel wat. Of een dienstmeisje, vroeger moesten dienstmeisjes nog lange uren maken. Sommige van de ouderen weten dat misschien nog wel. Ik heb ze wel gesproken, die in de dienst waren en lange uren, van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, voor een paar gulden toen, dienden ze de hele dag. Dus wat doen die dienaren? Die zorgen voor andere mensen. Die vergeet zijn eigen belangen en hij denkt aan anderen. Daar wordt zo'n dienstmeisje voor betaald. Nou, de Heer Jezus werd daar niet voor betaald. Want de liefde van God drong hem. Hij was altijd gericht op de mensen rondom hen. Hij was altijd gericht op de zieken en de ellendigen. Hij had altijd tijd. Nooit zei hij, ik heb geen tijd voor u. Ook al kwamen ze 's morgens of 's avonds laat of in de nacht. Hij was altijd gericht. Op de ander, zorgde voor andere mensen. Heel concreet, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Zo was hij een dienaar. Hij is een dienaar, zorgt voor andere mensen. Wat kunnen we nog meer zeggen van een dienaar? Nou, een dienaar die richt zich niet op zijn eigen wil. Hij richt zich niet op zijn eigen wil. Hij zegt niet, nou ik doe wat ik goed vind. Nee, denk maar aan een slaaf. Een slaaf kon niet zeggen, nou ik doe wat ik wil. Of zo'n dienstmeisje kon ook niet zeggen, ik doe wat ik, waar ik nou zin aan heb. Nee, ze moesten gehoorzaam zijn aan hun meester. En was dit niet zo met de Heer Jezus? Aan wie was hij gehoorzaam? Aan zijn vader. Hij heeft altijd zijn vader gediend. Altijd vastgehouden aan zijn God. Want ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En zelfs als jongen van 12 jaar in de tempel, zei hij tegen Maria, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En tot op het laatste aan het kruis, vlak voor zijn sterven, toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen was hij inderdaad bezig om de dingen van zijn vader te volbrengen. Om de wil van zijn vader te doen, om betaling te geven. En zo was heel zijn leven erop gericht, niet om zijn wil te doen, maar de wil te doen van hem die hem gezonden had. Wat kunnen we nog meer zeggen van een dienaar? Een dienaar moet ook groot geduld hebben. En moet ook moeite kunnen verdragen. Met groot geduld moeite kunnen verdragen. Dat zie je juist bij slaven. Als je in slavernij bent, die werden vaak misbruikt. Moesten heel veel incasseren. Die moesten met veel geduld, moesten ze heel wat moeite verdragen. Nou, de Heere Jezus, hij heeft toch ook zo ontzaglijk veel moeite verdragen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij zocht het goede voor de mensen, maar de mensen waren tegen hem en ze wilden hem doden. Herhaaldelijk lees je dat in het evangelie. Hij werd gelasterd en mishandeld, maar hij bleef altijd trouw aan de roeping die zijn vader hem gegeven had. En laten wij maar beseffen dat hij, die nu verheerlijkt is aan de rechterhand van God, en die alle macht heeft in hemel en op aarde, dat hij hier op aarde een dienaar was, een dienstknecht. Hij heeft nu ogen als een vlam van vuur, en zijn verschijning zou de glans van de zon doen verdonkeren. Zo schitterend en heerlijk is Christus. En hij troont nu in alle macht en kracht. En toen hij op aarde was, had hij ook die macht. Had hij ook die kracht. Had hij ook die heerlijkheid. Denk maar aan de berg der verheerlijking. Toen hij iets liet zien van zijn hemelse heerlijkheid. En hoe hij de wind en de zeeën kon gebieden. En ze waren stil. En de discipelen stonden versteld. Wie is toch deze? Dat hij ook de wind en de zee kan gebieden. En de scharen stonden versteld. Het is nog nooit gebeurd dat een blind geborene de ogen geopend werden. Hij was altijd de machtige, de heerlijke. Maar hij was als één op aarde die dient. Ja, besef toch verder wie de Heere Jezus was. Hij was Heere over alles. Hij had alles gemaakt door zijn kracht. Hij kon lopen over het water. Hij was Heere over alles. Hij was ook oneindig wijs. Hij had alle inzicht en wijsheid. Hij doorzag de diepste geheimen van het menselijk leven. Hij wist wat in het hart van de mens was. Hij wist alles. Nou, toen hebben ze hem zeker tot professor uitgeroepen. Hebben ze hem de hoogste plaats gegeven aan hun academie daar in Jeruzalem of wat ze daar ook hadden. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem veracht, omdat hij hun de zonde aanwees. Omdat hij hun schijnheiligheid ontmaskerde. Omdat hij hen wees op het recht van God. En daarom haten ze hem. Hij kwam hen veel te dicht en veel te na aan hun hart. Maar de Heere Jezus was volmaakt en goed. Een stralend licht te midden van de menselijke duisternis. Elke gedachte die hij had was vol licht en troost. Er was niemand bij hem te vergelijken. En nu was hij onder ons als één die dient. En hij diende de armste, een arme weduwe uit Nain. De Heere diende haar om haar jongen op te wekken. Kijk, we kunnen ons voorstellen misschien als iemand de voeten van een koning zou willen wassen. Er zit nog iets, ja, misschien iets eervols aan om een hooggeplaatst persoon, om die te verzorgen en zelfs de voeten te wassen. Maar de Heere Jezus waste de voeten van Judas. Hij waste de voeten van Petrus die hem straks zou verloochenen, eenvoudige, ongeletterde vissers, vuile dagloners met vuile voeten, die vol gebreken en vol ergernissen waren, die hem ook vaak vermoeidheid aandeden. Hij heeft hun voeten gewassen. Zo heeft de Heere Jezus gediend. Waarom? Ik zei het al. Omdat hij diepe liefde had. Op een bijzondere wijze had hij zijn volk, zijn uitverkorenen lief. En uit liefde tot zijn bruidskerk wilde hij dienen. En hij wilde de liefde van God tonen aan alle mensen. Ook aan Jeruzalem, dat hem nooit begrepen heeft. En hij weende over het verschrikkelijke wat over Jeruzalem zou komen. Hij wist het, je kunt het lezen in de historieboeken. En wat daar gebeurde bij de verwoesting van Jeruzalem. U wilt het niet horen in een preek, wat daar gebeurde. En de Heer Jezus zag het en hij weende over Jeruzalem. En hij zei, ik wilde u vergaren zoals een hen naar kuikens vergaart. Omdat de Heere Jezus liefde had tot behoud van zondaren. Hij diende omdat hij liefde had. Waarom zit een moeder aan het bed van haar ziek kind? Waarom zit een vrouw soms de hele nacht door aan het bed van haar doodzieke man? Omdat ze hem lief heeft. Waarom gaf de Heere Jezus zichzelf voor zijn kerk? Omdat hij haar lief had. Door liefde gedreven gaf hij zichzelf voor hun zonden. En we hebben deze liefde gezien vanmorgen aan het avondmaal. Toen was de Heere Jezus ook in ons midden. Als een die dient. Onder de tekenen van brood en wijn, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Hij gaf zichzelf voor een onwaardig, vuil volk. Voor mij, voor u. Laat het toch altijd een wonder blijven dat hij tot ons komt. Dat hij zichzelf gaf voor onwaardige zondaar. Laat het goed op u inwerken, wanneer u hier vanmorgen aan het avondmaal was, dat Christus u bediend heeft en de Heere Jezus zelf was hier de gastheer. En zie wat hij gegeven heeft, zijn eigen lichaam, zijn eigen bloed, omdat dat de enige was, het enige wat u met God kon verzoenen. Toen heeft hij dat gedaan en zo is zijn lichaam, zijn bloed een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij gaf alles, hij diende tot het uiterste, hij gaf zichzelf. En hier aan de tafel sprak hij toch tot u, heel persoonlijk, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. Zie hoe hij u bediend heeft. En besef dan maar gerust wie u geweest bent voor hem. Nee, hobbel er niet snel overheen. Huppel er maar niet overheen om dan maar gauw verder te gaan. Nee, denk erover na. Wie ben ik geweest voor hem? Wie bent u geweest voor hem? Denk daarover na, opdat dat wonder zo groot wordt. Dat hij u en mij bedient. Bedient. En als we beseffen wie wij geweest zijn, ja, laten we dan maar heel bedremmeld, heel bescheiden. En heel klein worden onder zo'n liefde betoond aan de tafel. Wat een liefde. Hij is onder ons als één die dient. En dat zien we in zijn liefde. Maar we zien het ook in zijn lijden. In zijn lijden. Want wanneer de Heere Jezus onder ons is als de dienende, dan is dat onvergelijkelijk wat de Heere Jezus gedaan heeft. Want hij staat nu vlak voor het kruis. Hij kan de uren aftellen en zal hij gekruisigd worden. Hij zal zichzelf geven. Hij zal de straf dragen. De schuld betalen. De weg naar de hemel openen. Zo zal hij dienen. Hij zal lijden als geen ander. Hij zal door allen verlaten worden. Hij moet de buitenste duisternis ingaan. Hij moet de Godverlatenheid ingaan. Zo zal hij dienen. Zo zal hij lijden. Zo zal hij de minste plaats innemen. Niemand is met hem te vergelijken. En daarom is hij de dienaar onder de dienaren. Zie toch wat het hem gekost heeft. Heel zijn leven heeft hij geleden. En in het bijzonder de laatste uren, dagen voor zijn lijden aan het kruis. Vreselijk lichamelijk lijden, maar vooral dat geestelijk lijden waar u en ik niets van begrijpen. Dat de Heere Jezus zo dodelijk beangst was in Gethsemane, toen hij daar alleen was. Toen hij toen al de straf voelde. Dat was het ergste. Van God verlaten. Dat zag hij op zich afkomen. Dat afgrijzelijk gemis aan zijn God. Niet meer te zijn in de lieflijke gemeenschap van God. De vertroostende werking van zijn God, die hem altijd nabij geweest was, zou weggenomen worden. Nu zou de toren van God uitgegoten worden. Nu zou God zijn eigen zoon doden. En dan tot het uiterste. Geen genade. Meedogenloos. Vallen in de handen van de levende God, want onze God is een verterend vuur. Dat wist Christus, dat weten wij niet. En dat heeft hij vrijwillig op zich genomen. Zo heeft hij gediend. Hij die dorstigen te drinken gaf, moest aan het kruis uitroepen, mij dorst. Hij die anderen uit de doden had opgewekt, hij moest zelf de dood ingaan. Hij die het roepen van arme zondaren gehoord had, moest het meemaken dat zijn God niet naar hem zou luisteren. Hij die nooit zijn discipelen verlaten had en nooit hen zou verlaten, moest het nu meemaken dat God hem volkomen zou verlaten. En zijn volk en kinderen mochten meemaken dat wanneer zij naar God dorsten, zij verkwikking ontvangen. Maar voor de Heere Jezus geen verkwikking. En zelfs die spons met zure wijn, een soort azijn, wat ze aan een rietstok gestoken hebben, aan zijn mond gebracht hebben, toen hij uitriep, mij dorst. Dat was niet om zijn dorst te lessen. Het was niet om verkwikking te geven. Het was hem fysiek in staat te stellen om uit te roepen, die laatste uitroep, tetelestai, het is volbracht. Opdat de hemel en heel de aarde en al de duivelen het zouden weten, het is volbracht. Een kruiseling, dat weet u toch, die spraken niet meer van het kruis. Maar Christus sprak met een grote stem, ook daarin diende hij zijn kerk. Opdat u en ik het zouden weten, het is volbracht. Zo was hij toch altijd, ook in zijn lijden, gericht op zijn kerk. Daarom was hij in het midden van hen als één die dient. Zo heeft de Heere Jezus gediend, dat hij volkomen aan het recht van God voldaan heeft. En daarom moeten wij ook nergens anders onze zaligheid zoeken dan alleen in Hem. Als u zich afvraagt, hoe moet ik ooit zalig worden? Hoe moet ik ooit met God verzoend worden? Blijf dan niet bij de Heere Jezus vandaan. Aan zijn voeten moet u zijn. Hij is de enige betaling en de volle betaling. Misschien had u daarom vanmorgen geen vrijmoedigheid om aan te komen aan de tafel. Omdat u vreest dat u hem niet kent. En dat u vreest dat hij geen bemoeienissen met u gehad heeft. Maar besef, hij is in ons midden. Als een die dient. Hij kijkt ook naar u. Vanavond voelt u hem naar u kijken. Hij is als een die dient. En hij verstaat uw hart en hij verstaat uw strijd. En hij kan u die bedienen met licht en genade. Maar wees ervan verzekerd dat hij u anders zal bedienen dan u verwacht. Heb daarom alle hoop op hem en vlucht tot hem. Ook wanneer u in de bank zit met een beetje verdriet, of misschien wel met veel verdriet, omdat u weer niet aan het avondmaal geweest bent. En u geplaagd wordt door twijfel en onzekerheid en onrust. Ach, leer u zelf los te laten. En leer niets te zijn en niets te hebben voor hem. En laat u zelf zakken en zinken op zijn volkomen werk. Want u hoeft hem niet te dienen. U hoeft niets te presteren voor hem. Dat u daaraan beoordeeld wordt of er een plaats voor u is bij hem. U hoeft hem niet te dienen. Hij komt om u te dienen met zichzelf. En dan leidt hij zijn volk in een leven van overgave en toewijding aan hem. Maar u hoeft niets te verdienen. U hoeft hem niet te dienen. U mag stilzitten en hij komt u bedienen. U mag het niet eens. Hij doet het alleen. En zo moet het ook, zo alleen komt het goed. En zo zal hij ook de eer en de verheerlijking ontvangen. Ga nou maar schuilen bij dat kruis van Christus. En spreek al uw gedachten voor hem uit. En blijf niet bij hem vandaan, ook al bent u niet aan het avondmaal geweest. Maar het kan ook zijn dat u niet aan het avondmaal kwam, omdat u weet dat het helemaal niet goed zit tussen de Heer en uw ziel. En dat u, ja, heus door al de moties heen gaat van naar de kerk gaan en we hebben een christelijke levensstijl zoals dat geacht wordt. Maar voor de rest, u weet heel goed dat hij geen plaats heeft in uw leven. U lijkt misschien wel wat voor de mensen. Maar u weet heel goed dat het niet goed zit tussen u en hem. En dat u daarom ook wist, nee, daar kan ik niet aan. Ik kan niet aan de tafel. Waarom vertrouwt u hem niet? Waarom geeft u hem niet de beste plaats in uw leven? Waarom buigt u niet uw knieën en belijdt u voor hem dat u een hard hart hebt? Buiten hem is toch geen leven? U hebt ook geen rust, u hebt ook geen vrede. Er is een onvoldaanheid in uw leven, een leegte, een leemte, en u weet dat. Nou, wees ervan verzekerd, uw ziel zal nergens rust vinden, totdat u het rust vindt in God. En de Heere Jezus biedt u zijn rust aan, zijn vrede. Hij wil u bedienen met zijn rust. Buig dan toch de knieën en geef toch uw weerstand op. En geef hem uw hart. Geef hem tijd. Hoe kostbaar is tijd? Maak tijd vrij dat u ongestoord voor hem mag komen en pleiten en belijden en roepen en zoeken. Leef hem niet voorbij, want u doet uzelf schade aan en u doet uw man of vrouw schade aan en uw kinderen doet u schade aan en uw eigen kostbare ziel doet u schade aan. Beleid dat nou maar voor zijn aangezicht. Zie toch op die borg. Zie toch hoe hij leidt. Zie hoe hij gediend heeft. Zie hoe hij zichzelf gegeven heeft. Zie hoe God de Vader het moest aanzien dat zijn eigen zoon zo moest lijden en sterven. En dat welk vader of moeder kan het aanzien dat zijn kind lijdt. En hier heeft God aangezien hoe zijn zoon weggestoten werd en hij moest weggestoten worden in de diepten van de hel als een betaling voor de zonden van heel zijn volk. De zoon geworpen in de diepten. Dat is toch iets wat al alle verstand te boven gaat. Is hij het niet waard om geliefd te worden? Geef dan toch uw weerstand op. Geef jouw weerstand op. En laat het toch een persoonlijke band zijn tussen de Heer en uw ziel. Onderzoek zijn woord en ontdek wie God is, opdat je leven verrijkt wordt en je leven gevuld wordt. En dat je mag zeggen, hij is de liefste. Dat moet je persoonlijk ontdekken. Persoonlijk ervaren, persoonlijk beleven, je schuld persoonlijk leren bewenen. Is hij het niet waard? Hij diende. Kun je hem niet vertrouwen? Kun je aan hem niet alles overgeven? Zo heeft hij geleden. Zo heeft hij gediend in zijn lijden. Maar we zien de dienende Christus ook in zijn leiding. Want nu gaat hij het leven van zijn volk ook leiden. Dat ook zij veranderd worden naar zijn beeld. Dat ze achter hem aankomen en dat zij ook gaan dienen. En dat gaat de Heer nu leren. Maar we zeiden zojuist al, ook iemand die wedergeboren is, die heeft nog steeds last van de hoogmoed en wil belangrijk zijn en de meester zijn. Er moet een mens van verlost worden. Ons eigen ik, dat wil zich niet zomaar vernederen. We doen niet zomaar een rouwkleed aan om onze zonden. We willen liefst gekleed zijn in fluwelen, zachte, rijke kleding. En ons eigen ik wil nog steeds vooraan staan. Nog steeds de beste zijn. Ons steeds willen verheffen boven anderen. U en ik, dat zit in ons hart. Met schaamte moeten we dat belijden. En nou is de Heer aan het werk om die zelfzucht af te breken. En dat al ons verlangen om iets en iemand te zijn, dat verpletterd wordt. Zo is Christus aan het werk, opdat we de ander uitnemender zouden achten dan onszelf. Opdat wij de ander ook zullen dienen, de ander zullen zoeken. In de wereld zijn zij groot, die regeren en heersen. Maar in het koninkrijk van God ligt dat anders. Daar gaat het om dienen. Eerst God te dienen en dan de naaste te dienen. Dat is toch het liefdesgebod? Zo heeft de Heer Jezus toch ook geleefd? Zo wil de Heer toch ook dat zijn volk zal leven? En dat wil zeggen dat u dan ook bereid wordt om anderen te helpen. Hoe eenvoudig het ook mag zijn. Als het de ander helpt en nuttig is. Als het een betoning is van liefde ook onder elkaar. Daar gaat het toch om. Daar gaat het toch niet om een ereplaats. Maar om te letten op het welzijn van de ander. Om het leed van anderen te helpen verlichten. Om gebrokenen van hart te vertroosten. Om de onwetenden kennis te geven. Om de armen verlichting te geven. Dat is het werk dat de Heere lief heeft. Dienen. Concreet dienen. Zo leert de mens handelen naar zijn wil. Dat is ook bevrijdend. Wanneer het niet meer gaat om ik of om mij, maar om de ander. Wanneer de liefde van Christus dringt, dan is dat rijk, dat is bevrijdend. Dan wordt de aandacht ook wat afgewend van onszelf en van onze eigen nood en van onze eigen personen. Het is goed voor een mens om te richten op de nood van anderen. Want in het leven gaat het niet om ons gemak en om onze vooruitgang en ons voorspoed. Maar het gaat eerst in ons leven om de Heere en om de nood van anderen te verlichten. En het kan heel daadwerkelijk zo zijn. Dat zien we ook in ons midden. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat als predikant je dat mag zien in het midden van de gemeente. Dat er ook is een meeleven met elkaar. Zo vaak zie ik het, ik heb het al vaker gezegd, maar het doet me altijd weer goed. Daar ook meeleven is met anderen in nood. Er worden kaartjes gestuurd, er worden bemoedigingen gegeven en soms een attentie gebracht voor hen in nood. Ik hoor dat, ik zie dat en ja, daar ben ik dankbaar voor. Zo hoort het ook te zijn in de christelijke gemeente. En dat is ook de roeping van hen die ook aan het avondmaal geweest zijn, in het bijzonder. Als de Heere u zo gediend heeft, ja, dan moet uw leven ook dienen zijn. En zo ook in de gemeente oog voor elkaar te hebben, voor elkaar te bidden en elkaar op te zoeken. Elkaar te vertroosten wanneer er rouw is of gemis is in het leven. Het is ook belangrijk onze diensten, onze krachten te geven voor de Heer en zijn kerk. En dan is er genoeg werk te doen. En dan zal de Heer u daar ook op wijzen. En als de liefde van de borg in uw ziel woont, dan wilt u ook van harte het welzijn, het goede voor de ander zoeken. Wanneer u bediend bent, dan wilt u ook anderen dienen. En misschien geeft de Heer u dan een taak in het zondagsschoolwerk of op verenigingen of op een andere wijze in de gemeente. Dat is een zegen. Mag u de Heer vragen om kracht om dat werk te doen uit liefde. Het is een zegen om mee te leven ook met elkaar. Te dienen. En wanneer u aan het avondmaal geweest bent, laat er dan ook concreet in ons leven zijn. Wat wilt u dat ik doen zou? Leer mij ook te dienen. En dat gaat niet, hoeft niet, dat moet niet krampachtig en dat moet niet overdreven. En dat moet, nee, met een bewogen hart in ontspanning. Het is geen juk, nou moet ik dit alles doen. Nee, moet spontaan uit liefde komen. Maar niet zozeer meer op onszelf gericht te zijn. Maar leer mij gericht te zijn op de ander. En leer mij zo in uw voetstappen te wandelen. Dat is het praktische christelijke leven. Dat is de praktische uitwerking van de liefde, de dienende liefde van Christus. En dan wordt het ook geen last, maar dan is het een voorrecht. Wanneer hij mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad, dan wil ik ook de ander dienen. Dan wil ik mezelf ook verloochenen. Verloochenen. Dat is het sleutelwoord. Opdat ik zijn beeld mag afstralen in mijn leven. En dan moeten we soms wel eens de minste zijn. Dat is niet zo heel erg. Hij gaf zichzelf toch voor mij. Hij was toch de minste. Hij ging toch de diepten in voor mij. En de toren van God sloot zich boven hem. En hij zonk weg waar ik had moeten zijn. Nou, dan moet hij toch alles voor mij zijn. En daarom, Heere, leer mij te dienen. En tot dat dienen behoort ook klein van uzelf te denken. Ik noemde het al, de ander uitnemende achten dan onszelf. En daarom is het goed om onszelf heel nuchter te bezien. En verlost te worden van eigenwaan. Leert de Heere dat niet in zijn woord. En laten we maar bidden om licht om ons eigen hart te kennen. Als Paulus moest zeggen, ik ben de voornaamste der zonden. Daar bedoelt hij mee. Voornaam is bij ons een mooi woord. Ik ben voornaam. Maar hij bedoelde de ergste. En de ergste van de zondaren, zegt Paulus. Hij heeft zich zijn leven lang geschaamd en pijn gehad dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Maar nog meer dat hij in Romeinen 7 klaagt. Ik ellendig mens, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dat zag hij in zijn hart, daarom kon hij zichzelf ook de voornaamste van de zondaren kennen. En zo werkt de Heilige Geest ook in dat leven van dienen. U wordt voor uw eigen besef ook de minste, de kleinste. En u wilt ook ootmoedig zijn, opdat u ook uw leven, uw zaligheid, uw gerechtigheid, uw behoud buiten uzelf zult zoeken in de Heere Jezus Christus. Tot dat dienen, heel concreet, behoort ook te letten op hoe we spreken. Heere, stel een wacht voor mijn lippen. Zo gemakkelijk zeggen we dingen die dom en dwaas zijn, die nog pijnlijk zijn. We zondigen zo makkelijk met onze tong. Maar wanneer u geroepen bent om te dienen en u wilt zijn voetstappen volgen, dan bidt u ook, Heere, laat mijn spraak met zout gezouten mogen zijn. Dat het wat inhoud heeft, niet maar flauw gepraat. En bewaar mij dat ik niet iets onbedachtzaam doe ontglippen. Laten we voorzichtig zijn met onze woorden. Niet kwetsen, maar ook eerlijk zijn. Wanneer iets verkeerd ligt in het leven van een ander, dat ziet u, dan mag u dat ook over aanspreken in ootmoed, in liefde. Beleiden dat u ook van alles aan u mankeert. Maar broeder, dit is niet goed zoals u leeft zo. Zo hoort het ook, dat is ook dienen. Onderling vermaan. In ootmoed, in liefde, dat hoort ook bij een gezond, geestelijk, gemeentelijk leven. In liefde. En tot dat dienen, nou ook heel concreet, ook zorgen voor de gemeente, voor het koninkrijk Gods. De meeste van ons hebben een redelijk inkomen. Anderen hebben wat minder. Maar wat we ook hebben, eerst Laten we eerst wat afzonderen voor de kerk en voor zaken in Gods koninkrijk. Deden de mensen vroeger toch ook in de jaren 30 weinig inkomen. Eerst ging dit naar de kerk en daarvoor nog moesten nog de christelijke school betalen. Dat ging naar de school. U kent die verhalen wel. Wat er overbleef, dat was voor ons. Maar hoe leven wij dan in dat dienen? Ik hoop dat wij ook zo leven. Eerst afzonderen voor de kerk en voor de zaken van Gods koninkrijk. En dan wat er overblijft voor ons. Zo neem het ook verantwoordelijkheid. En jonge mensen, geldt ook voor jullie. Ja, jullie zijn, moet nog studeren, maar je hebt ook een bijbaantje. Je moet verschillende dingen betalen, maar jullie kunnen toch ook een klein beetje geven voor dat wat goed is. Je geeft toch veel, geeft ook wat geld uit voor dingen die je niet per se nodig hebt. En alles met mate, alles naar verhouding. Maar we moeten niet zeggen, nee, ik kan niets betalen. Ook al is het nog zo klein. Weet je, die weduwe, die ook heel weinig had, die deed zo, wat was het ook alweer, 2 oortjes, de kleinste munteenheid, deed ze. En de Heer Jezus zegt, zij heeft meest gegeven van allemaal. Dat zou dat toch rijk zijn als de Heer dat van jou zou zeggen. Dat die jongen, dat meisje, heeft heus niet zoveel, maar toch wel. Omdat ze liefde heeft tot de kerk van de Heer, geeft hij toch voor de dienst van Gods koninkrijk. Voor de nood, voor Gods kinderen in nood in andere landen. Dat is toch ook dienen. Onze verantwoordelijkheden kennen. Maar misschien vinden we dit allemaal maar wat overdreven. Dat kan, dat mensen dat vinden. Het is niet overdreven, het is bijbels. Maar misschien vinden sommige mensen dit dienen allemaal maar wat overdreven. Maar als u dat denkt, dan laat dat zien dat u hem niet kent. Die kwam om te dienen. Dan kent u deze allergrootste gave van God niet. U bent nooit bediend geworden uit zijn volheid. U houdt vast aan uzelf. En jij houdt vast aan jouw eigen leven. En je geeft het niet op voor de Heere. En daarom heb je geen vrede. En je hebt geen rust. Maar besef toch dat er niemand is zoals hij. Zo heilig, zo heerlijk, zo groot. En hij komt tot ons en hij roept ons. Hij is lieflijk en u hoeft hem niet te verdienen. Hij wordt u aangeboden, frank en vrij. Is het dan niet tijd dat we dan onze knieën gaan buigen en zeggen, Heere, ik denk toch zo sterk altijd aan mezelf. En ik ben zo bezorgd wat anderen van mij vinden. Maar ik denk er helemaal niet aan wat u van mij vindt. En dat is toch het voornaamste. Ik heb altijd eigenlijk geleefd zonder u. En alles draaide in mijn leven om mezelf. Maar ik wil niet meer zo verder. Heer, erbarm u over mij, de zondaar. Bedien mij, Heere, vanuit die hoge hemel. Het is mij onbegrijpelijk dat u ooit nog met mij van doen wilt hebben. Maar verzoen en vergeef al mijn zonden. En bedien mij met dat nieuwe leven van uw geest. Nou, hij zal dat gebed niet afwijzen. Hij zal verhoren. Hij zal doen waar je om vraagt. Omdat hij in ons midden is. Als één die dient. Amen. Zullen we zingen Psalm 25, het 6e vers. Zullen wij samen danken en bidden. O Heere, heilige, heerlijke God. Hoe rijk is uw woord. En hoe veelkleurig. En hoe diep. En hoe veelzijdig. Ja, elke tekst in uw woord is weer anders. En ook binnen elke tekst lichten weer verschillende facetten op. O, dank u dat u uw kerk uw woord hebt gegeven. En geef dat wij naar uw woord zullen luisteren en daarbij zullen leven. Help ons het te lezen, al is het ook niet altijd gemakkelijk. Maar help ons, Heere, om tot u te bidden, al is bidden niet gemakkelijk. Help ons om tijd te maken voor u. Help ons en leer ons om in uw wegen te wandelen. En daarvoor zal in de allereerste plaats nodig zijn dat u met uw Heilige Geest in ons werkt. Ja, Heere, dat is niet een verontschuldiging. Dat is niet een afwachten. Dat is niet een iets waarop we maar eerst moeten wachten. Heer, u roept ons op. In de gebiedende wijs gelooft het evangelie en bekeert u. En Heere, geeft u ons genade en kracht om dat te doen. Want die oproep ligt op ons. Die verplichting. Daar kunnen wij niet onderuit. O, geef, Heere, dat wij dan in oprechtheid, oprecht voor uw aangezicht komen. En oprecht voor u belijden. Dat wij een hart hebben dat afkerig is van u en van uw wegen. En leer ons uw dienst lief te hebben. O Heere Jezus, wil ons bedienen vanuit uw volheid, opdat wij met heel ons hart leren dienen, eerst u lief hebben en u zoeken te dienen, u te volgen, onszelf te verloochenen, maar dan ook de naaste te zoeken, uitnemende te achten, in liefde te wandelen, want waar liefde woont, daar gebiedt u uw zegen. Heere, laat die liefde onder ons mogen zijn. Dank u voor de liefde die u geeft. En dank u voor een lust die er ook is onder ons om in uw wegen te wandelen. Maar we belijden u, Heere, dat ook uw kinderen nog zoveel last hebben van hun eigenzinnigheid. O Heere, wil toch in uw ontferming leiding geven. Uw naam verheerlijken, uw genade geven. En geef, Heere, dat we zo al meer mogen zien dat u bent als een die dient. En leer ons in uw voetstappen te gaan. Voor het eerst in de weg van bekering en hartvernieuwende genade. Of bij verdieping. Dat we steeds aan u verbonden mogen zijn. Heere, zegen de bediening van uw woord. Gaat u met ons deze week, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En gedenk ons in uw gunst om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 22, vers 15. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.